Goedemorgen gemeente, namens de kerkraad allen hartelijk welkom in deze kerkdienst. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan allen die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook gasten in ons midden heten wij van harte welkom. Dominee van Maurik zal vanmorgen het woord van God bedienen. Zieken, de heer Peter Verloop mocht weer thuiskomen en zal deze week weer opgenomen worden in het EMC voor het laatste traject van zijn behandeling. Mevrouw Lies Brandwijk-Littel is vanuit het ziekenhuis overgebracht naar het verpleeghuis Waardhoven in Sliedrecht om daar verder aan te sterken. De heer Kees de Bond mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis, maar is nog erg zwak. Geboren. Op woensdag 25 december 2024 zijn Paul en Jacobineke de Caveau verblijd met de geboorte van een zoon, Lucas Joost. Ze noemen hem Lucas. Lucas is het broertje van Sophie, Abel en Seel. Ambtenarenverkiezing. Zoals eerder meegedeeld, heeft broeder Piet Koolmees zijn verkiezing tot ouderling kerkenmeester aanvaard. Nu er geen bezwaren zijn ingediend, kan worden overgegaan tot zijn bevestiging. Deze zal deovolente plaatsvinden in de ochtenddienst van 12 januari aanstaande. We zijn dankbaar dat hiermee de kerkraad weer volledig is. In dezelfde dienst zal ook broeder Kees Brinkman worden herbevestigd als voorzitter van de Algemene Kerkenraad. Collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor de kerkbeheer. De maandelijkse extra collecte is ook bestemd voor kerkbeheer. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. De andere bus is in december bestemd voor het bijbelvertaalwerk van Paulus, Jan en Antje in Oceanië. We zingen nu als voorzang Psalm 90, vers 1 en 9. De kerkraad wens u allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in der eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit de bundel Weerklank, Psalm 19, en daarvan vers 5 en 6. Het zal vanmorgen gaan over de betekenis van de wet en dat in combinatie met de betekenis van het kerstfeest. Daar zegt Paulus hele mooie woorden over, daar mogen we straks bij stilstaan. En Psalm 19 is ook een psalm die zingt over het heerlijke van Gods wet, maar tegelijkertijd ook dat we niet altijd leven naar die geboden van God en dat we ontdekt moeten worden aan onze verborgen zonden, die overtredingen tegen die wet van God. Maar we zingen Psalm 19 en daarvan vers 5 en 6 uit de bundel Weerklank. deze laatste zondag van het jaar luisteren naar de wet van God. En in die wet maakt de Heere God zijn wil aan ons bekend. Dat we naar zijn wil zullen leven. Nou, in het gewone leven hebben we ook te maken met mensen die wat van ons willen. Een leidinggevende op uw werk, of die juffrouw of meester op school, die willen wat van je. Dat je dat ook doet. Nou, de Heere God die wil ook heel veel van ons. Dat we leven naar zijn eer, wat we zojuist ook met elkaar zongen. Maar dan moeten we elke keer weer bidden. Heere, leer mij naar uw wil te handelen. En daarom na dat wij de wet van God gehoord hebben, zingen we met elkaar ook dat bekende couplet op Psalm 86. Leer mij dan ook naar uw wil, naar uw wet te handelen. Psalm 86, vers 6. Na de wet van God en ook de samenvatting die Jezus van deze wet van zijn Vader voor ons gegeven heeft. Toen sprak God al deze woorden, ook nu, op deze laatste zondag van 2024. Ik ben de Heere, uw God, die uit het land Egypte uit het slavenhuis heeft geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, die mij op de tweede plaats stellen. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet gedachteloos, niet zomaar gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam op die manier misbruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag, de rustdag, en heiligde die ook vandaag. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen ten nadele van uw naaste. U zult niet begeren, niet jaloers zijn op het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus heeft deze wet van zijn Vader voor ons samengevat. En hij zegt vanmorgen tegen ons: u zult liefhebben de Heer uw God met heel uw hart en met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en ook het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. bidden met elkaar om de opening van het woord en ook de verlichting met de Heilige Geest. Wij mochten reeds van u zingen, ook aan de dienst en het zingen vooraf aan de dienst, dat u van de allervroegste jaren die God bent, die je al was voordat wij er waren. En dat u een God bent die eeuwig leeft. En u bent de eeuwige, u bent er altijd, maar u bent ook die God die spreekt. Dat doet u ook al eeuwenlang. Toen daar op de berg Sinaï, toen daar die woorden klonken, ik ben de Heere uw God, die uit het land Egypte, uit dat diensthuis uitgeleid heb. Ik heb u in de vrijheid gebracht. En nu spreek ik woorden tot u van eeuwig leven. Doe dat en gij zult leven. Zo kwamen die woorden toen naar het volk van Israël toe. Maar zo komen ze ook elke zondag, ook deze laatste zondag van het jaar tot ons. Dat is uw wil. U wil dat we naar uw geboden zullen leven. Maar elke keer moeten we weer vragen, Heere, leer me dan ook naar die wil van u te handelen. Want datgene wat u van ons vraagt, elke keer opnieuw, dat staat vaak zo haaks op datgene wat wij willen. Want wij willen niet altijd wat u wil. We willen liever onze eigen wil doen. En die is niet in overeenstemming met uw wil. Dat moeten we elke keer weer leren. Maar geef dat we wel mogen zien dat als wij uw wil doen, dat ons hart geneigd wordt tot de vrees van uw naam, dat we dan u willen eren, u groot willen maken, van nu aan tot in der eeuwigheid. Dat we ook eenmaal daar mogen zijn, waar we u altijd groot mogen maken, waar we altijd in overeenstemming met uw wil zullen leven. Dan is er geen zonde meer, geen onwil meer, geen vlees meer wat ons in de weg kan zitten. Maar dan mogen we voor altijd verheugd zijn in u. Heer, doe ons aan haar verlangen en wek dat verlangen. En geef dat ook deze dienst daarvoor gebruikt mag worden, dat wij in overeenstemming met uw wil mogen leven. Dat we niet zullen staan onder die wet van de zonde en van de dood, maar zullen staan onder de wet van de geest van het leven in Christus. En we hebben heel veel gehoord over de Heer Jezus in de afgelopen tijd, in de adventsperiode, met de kerstdagen. Steeds ging het over dat kind in de kribbe, wat geboren zou worden en waar we van mogen weten dat hij geboren is. En dat hij nu leeft en zit aan uw rechterhand. En dat deze koning, dit kind, die knecht voor ons werd, niets liever wil dan dat we zullen leven naar de geboden van zijn vader. Dat wij de wil van de vader zullen doen en dat we dat mogen doen in de kracht die u, Heer Jezus, aan ons geeft, door de Heilige Geest. Daar mogen we morgen met elkaar over nadenken. Geef dat het bij ons binnen mag komen. Dat het ons mag raken. Dat het ons wat te zeggen heeft. Dat het onderwijs biedt. Wij komen niet zomaar in de kerk om wat informatie op te doen, maar wij komen om gehoorzaam te zijn aan uw spreken. Ook als dat spreken wel eens tegen ons ingaat. Ook als wij inderdaad ervaren dat datgene wat u zegt niet altijd datgene is wat wij willen. Maar leer ons dan ons te voegen naar uw wil. Elke dag. Steeds weer opnieuw. En daarom moeten we ook elke keer weer die wet van u horen. En moeten we elke keer weer horen wat u van ons verlangt. Elk jaar. Elke dag. Elk uur. Elk ogenblik. Heer, ga zo met ons mee en wilt u ons leiden door uw woord en door uw Heilige Geest. Wees bij ons in het spreken, in het luisteren, hier en ook thuis. Geef een goede dienst op afstand, maar ook hier in de kerk. En dat wij samen mogen ervaren dat u tot ons spreekt. Of we nu thuis zijn of hier, maar dat we de woorden van u mogen horen en mogen verstaan en ernaar mogen leven. Ga zo met ons mee. In alle onderdelen van deze dienst en al diegenen die een taak hebben. De organist, de koster, de mensen van de techniek, de diakenen, de ouderling van dienst. Wilt u ons een goede en een gezegende dienst met elkaar geven? Dat bidden wij uit genade, om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar lezen een gedeelte uit de brief die Paulus geschreven heeft aan de Romeinen. Maar we mogen er ook zo naar luisteren alsof die brief aan ons geschreven is. Want zo wil het woord van God ook tot ons komen. En opvallend dat Paulus in zijn brieven heel vaak toch ook een verbinding legt tussen hoe wij moeten leven en wat de betekenis is van de komst van de Heer Jezus naar deze aarde. En dat komt ook naar voren in dat gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben. En wat we met elkaar zullen lezen. Romeinen 7, vanaf vers 14 tot en met hoofdstuk 8, vers 6. Daar geeft Paulus een inkijkje in zijn leven, in die strijd die hij heeft. Hij ziet elke keer weer een strijd bij hem als het gaat over datgene wat God van hem verlangt. Maar hij ziet dan ook wat de Heer Jezus voor hem en daarmee ook voor ons betekent. Dat komt vooral in Romeinen 8 naar voren, waar ook het tekstgedeelte staat waar we het vanmorgen met elkaar over mogen hebben. Maar we lezen eerst vanaf vers 14 van het zevende hoofdstuk. Want wij weten dat de wet, ja, die we net gehoord hebben, geestelijk is. Maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet, want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. En als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat zij goed is. Nu ben ik het echter niet meer die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goed woont. Immers het willen is er bij mij wel, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, ben ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek dus deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, is het kwade dicht bij mij. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees, en dat omwille van de zonde en de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat, dat is het hoge doel, de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Immers zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het bedenken van het vlees is de dood. Maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Tot zover de lezing van dit gedeelte uit de Romeinenbrief. En we willen vanmorgen stilstaan bij Romeinen 8 en daarvan de versen 2 tot en met 4. Die versen lees ik nog een keer. Romeinen 8 vanaf vers 2 tot en met vers 4. Daar zegt Paulus, dat klinkt de stem van God eigenlijk. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als ze was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde en de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Tot zover de lezing van de tekst. Nou, je hoeft natuurlijk nu niet naar school toe. Je bent lekker vrij, je hebt lekker vakantie. Maar als je op school bent, ja, dan moet je je houden aan de regels die in de klas gelden. Je moet goed naar de juffrouw luisteren. Als de juffrouw praat, moet jij stil zijn. Maar ja, dat lukt niet altijd, hè. Soms is die juffrouw aan het praten en dan vind je het maar een beetje saai en het zeg je allemaal niks. En dan ga je een beetje zitten praten met je vriendinnetje die naast je zit. En dan zegt de juffrouw, hey, stil zijn, hè, luisteren. Maar soms is het ook wel eens zo dat je het ontzettend fijn vindt dat de juffrouw gezegd heeft dat als zij spreekt, dat je allemaal stil bent. Want dan wil je heel graag luisteren naar wat de juffrouw zegt, wat ze aan het uitleggen is, wat ze aan het vertellen is. Dan hou je mond wel. Dan leef je naar die regel, juffrouw spreekt, ik moet stil zijn. Dan vind je het fijn. Nou, eigenlijk is het zo met de wet van God ook, hè. De wet van God is ook een regel die God aan ons geeft. Maar ja, die vind ik ook niet altijd fijn om naar die wet van God te luisteren. Maar er zijn ook wel momenten dat je het fijn vindt dat de Heere God wat tegen je zegt. Dat hij zijn wet laat klinken. Dat hij het goede met je voor heeft. Dan staan je oren daar open voor. Nou, dat is eigenlijk wat Paulus hier in die tekst van ons, best een beetje moeilijke tekst, voor jullie misschien ook wel, maar voor ons allemaal wel. Maar wat de Heere God vanmorgen tegen ons wil zeggen over de wet. Voordat we met elkaar gaan doen, gaan we met elkaar nog zingen. Psalm 25, waar de dichter ook zingt over de wet. Psalm 25, vers 2. Heere, maak me uw wegen door uw woord en geest bekend. En daar zingen we ook dat we ijverig de wet van God zullen betrachten. Maar ja, dan moeten we ook weer vers 3 zingen. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonde, dat overtreden van de wet van God. Sla die zonde nimmer ga. Psalm 25, het tweede en ook het derde vers. gemeenten hebben misschien wel gemerkt dat in dat tekstgedeelte van vanmorgen dat daar op drieërlei manier gesproken wordt over een wet. Drie keer verschillend. Drie keer verschillend komt daar het woordje wet naar voren. Het begint al direct aan het begin. Dan gaat het over de wet van de geest, dat is de Heilige Geest, van het leven in Christus Jezus. Het kind van Bethlehem. Ja, en die wet die vormt weer een tegenstelling met die andere wet die Paulus noemt, de wet van de zonde en van de dood. Dat is die tweede manier waarop Paulus spreekt over een wet. Dus die wet van de geest en de wet van de zonde. Maar er wordt ook nog gesproken over de wet zoals wij die kennen, zoals we die ook zojuist gehoord hebben. De wet met die rechtvaardige eis. Doe dat en gij zult leven. Kortom, drie keer wordt er dus gesproken over een wet. De wet van de geest, de wet van de dood en die goede wet van God, die heilige wet van hem. En opvallend gemeente dat Paulus nou in dat verband, als hij dus over die drieërlei manieren spreekt van een wet, dat hij dan spreekt over de betekenis van de geboorte van de Heer Jezus. Want ja, er staat immers in diezelfde tekst, in diezelfde tekstwoorden, dat God zijn Zoon gezonden heeft in de gedaante gelijk aan het zondige vlees. Nou, ik denk dat een kind in de kerk dan al iets hoort van, dan gaat het over de geboorte van de Heer Jezus. En misschien denk je wel aan die mooie tekst uit Johannes 1. Het woord, dat is God zelf, dat is de Zoon van God. Het woord is vlees geworden. Is mij gelijk geworden. Is in ons menselijke bestaan gekomen. Het woord is vlees geworden. En daar spreekt Paulus hier dus ook over in dat gedeelte in Romeinen 8. En dat heeft dus alles te maken met dat verstaan van dat op drieërlei manier spreken over een wet. Hoe dan? Nou, we zullen dat proberen met elkaar vanmorgen op het spoor te komen. Wat betekent het eigenlijk gewoon het woordje wet? Als je met een wet te maken hebt. Nou, ik gaf dat voorbeeld al van de school. Hè. Er zijn bepaalde regels en daar moet je je aan houden. Dat is ook een soort wet waar je mee te maken hebt. Maar je kunt ook denken aan een verkeerswet. Want ja, daar hebben we allemaal mee te maken. Of je nou voetganger bent, of fietser bent, of automobilist. Je hebt allemaal te maken met die verkeerswet. Je moet elkaar voorrang geven. Je mag niet als voetganger op de A15 gaan lopen. Je mag niet te hard rijden. Je mag niet door rood rijden. Ja, kortom, er zijn heel veel regels die in het verkeer gelden. En die wet, die verkeerswet, die heeft het dus over ons, of je nou wil of niet, die heeft het over ons te zeggen. Daar moet je je aan houden. Als je dat niet doet, ja, dan zwaait er wat. Dan kun je een bekeuring krijgen. En als iedereen zich niet aan die verkeerswet zou houden, nou ja, dan zou het toch een chaos worden. Dus die verkeerswet, die staat boven ons. Daar moeten we ons aan houden. Nou, dat geldt toch zeker van die wet die we zojuist met elkaar gelezen hebben. Die goede, heilige wet van God. Daar moeten we ons aan houden. God wil dat we naar zijn wil, die hij uitdrukt in die wet, dat we daarna zullen leven. Maar lukt dat? Lukt u dat? Lukt jou dat? Mij lukt het echt niet altijd hoor. Zeker niet. Doen we altijd datgene wat God van ons vraagt, wat God van ons wil? Als het nou alleen maar zou gaan om die samenvatting die Jezus gegeven heeft van zijn wet, van de wet van zijn vader. Als hij dan zegt dat we God moeten liefhebben boven alles en de naaste moeten liefhebben als onszelf. Nou, als u uw leven eens even nakijkt, als ik mijn leven eens even nakijk, dan schieten we daar heel vaak schromelijk in tekort. God staat niet altijd bovenaan. En die ander hebben we echt niet altijd lief, zoals we onszelf lief hebben. Integendeel. Dus die wet van God, die overtreden wij voortdurend. Nou, als we de verkeerswet overtreden, Als je te hard rijdt of door rood rijdt, nou dan kun je soms na enkele dagen zo'n bekende brief op de deurmat zien liggen. Je herkent de kleur van die brief direct en je denkt, oh, ik heb zeker ergens te hard gereden. Of ik ben toch geflitst toen ik dacht dat ik door oranje reed, maar het bleek toch rood te zijn. Ja, dat wordt geregistreerd. Je hebt die wet overtreden. Nou, zo wordt in de hemel ook feilloos geregistreerd dat wij die wet van God overtreden. Dagelijks. En weet u, zelfs Paulus, hè, en we kijken tegen Paulus aan, hè, dan zeggen we dat is toch een apostel, heeft heel wat gemeenten gesticht, heeft getuigd van het evangelie. Maar zelfs Paulus die zegt, ja, ik heb er ook last van, ik doe dat ook. Hij zegt dat immers in hoofdstuk 7, dat eerste wat we gelezen hebben, het goede dat ik wil, ja, hij wil best wat goede doen, hij wil naar die wet van God leven, maar dat doe ik niet. En het kwaad dat ik niet wil, dat doe ik juist wel. Ja, dat ziet Paulus ook in zijn eigen leven, altijd maar weer dat overtreden van die goede, heilige geboden van God. Hij wil echt wel leven naar die geboden van God. Hij heeft ook al gezien hoe heilrijk dat is, maar hij loopt tegen zichzelf aan. En vandaar dat hij ook in dat gedeelte zegt, in Romeinen 7, als hij zo over zichzelf spreekt, ja, eigenlijk ben ik een ellendig mens. Ik ellendig mens. En eigenlijk ben ik iemand die vleeselijk is en blijft, verkocht onder de zonde, altijd maar weer tegen die wet van God ingaan. En daarom vindt Paulus een andere wet in zijn leven. En hij noemt dat de wet van de zonde. Die zonde die heerst. Die wet van de zonde en van de dood. Die heeft het heel vaak voor het zeggen in zijn leven. En niet alleen bij Paulus. Ook bij ons toch? Of niet? Die wet van de zonde die voert heel vaak heerschappij over ons leven. Dat beheerst ons leven, of niet? Ook al hoor je die geboden van God, ook al weet je hoe je moet leven naar de wil van God, toch, je doet het niet. En dat is die wet van de zonde. Dat is die wet van de dood. En dan zegt Paulus ergens anders, ja, het salaris, de soldij, de bezoldiging van de zonde, is de dood. En dan denken we heel vaak aan de natuurlijke dood, hè? We moeten sterven vanwege onze zonde, maar dat heeft ook te maken met onze geestelijke dood. Dat we geen geestelijk leven hebben als we altijd maar weer die wet van God overtreden en niet doen. Nou, dat is dus die wet die het dagelijks voor het zeggen heeft in ons leven. Lastig, hè? Dat we er altijd maar mee te maken hebben. We horen die goede wet van God, maar daar druist altijd die wet van de zonde tegenin. We zongen aan het begin van de diensten uit Weerklank, Psalm 19. Elk die op u vertrouwt, zich aan uw wetten houdt, zal leven tot uw eer. Ja, prachtig, hè? Het is mooi om dat te zingen. Maar ja, maak het eens waar, hè? Om zo altijd te leven tot de eer van God, om die wetten van God te houden. En daarom moesten we ook direct wel weer zingen. Maar Heer, wie kent de maat van zijn verborgen kwaad? Je moet ontdekt worden aan die verborgen zonde, dat je altijd weer geneigd bent om die wet van God te overtreden. Ja, altijd maar weer ingaan tegen die wil van God. In die karakterfouten. Je mag niet driftig zijn. Dat mag van de Heere God niet. Dat gaat tegen hem in. Maar ja, hoe vaak val je niet in die valkuil? Dat je toch weer driftig bent. Of dat je jaloers bent. Dat mag eigenlijk niet. Of egoïstisch. En toch, je valt elke keer maar weer in die valkuil van de zonde. En die boezemzonde die je ook maar niet kwijtraakt. Waar je altijd maar weer tegenaan loopt. Je valt jezelf zo ontzettend vaak tegen. Ondanks dat gevecht ertegen, toch altijd maar weer die wet van de zonde en van de dood die maar heerst in je leven. Die het over je te zeggen heeft. Of je wil of niet. En we kunnen ons ook niet verontschuldigen. En zeggen, nou ja, dat is die oude Adam, hè, waar je allemaal last van hebt. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. We zijn eenmaal mensen. Ja, we kunnen onszelf toch niet veranderen. En God kan toch ook niet meer van ons verwachten. Hij weet toch wie we zijn. Nee, zo kunnen we ons tegenover God niet verontschuldigen. Want Paulus zegt ook in dit gedeelte, die rechtvaardige eis van de wet, dat rechtvaardig wat God eist, dat mag hij van ons verlangen, die rechtvaardige eis van wet, die blijft staan. Daar doet God ook helemaal niets van af, hoor. Hij zegt echt niet van, ja goed, zand erover, ik zal niet zo moeilijk doen, en ja, die zijn ook mensen. Nee, nee, hij ziet dat laakbare gedrag van ons niet zomaar door de vingers. Die goede en die heilige wet van God, die blijft staan. Die rechtvaardige eis, daar kan God helemaal niets van afdoen. Maar hoe is het dan toch mogelijk om die goede wet van God dan toch wel te doen? Hoe kan dat dan? Om die dan te doen uit dankbaarheid. Hè? Als wij het avondmaal gevierd hebben, dan lezen wij in de avonddienst de wet van God. En dan lezen we die wet als een leefregel der dankbaarheid. Als je dan die genade van God geproefd hebt in dat stukje brood, in dat glaasje wijn, dan wil je niet anders dan leven naar die goede en die heilige wet van God. Dan wil je die wet van God doen uit dankbaarheid. Maar hoe dan? Kan dat dan? Ja, dan moet er een verlossing plaatsvinden. Dan moet je, zegt Paulus in vers 2, dan moet je vrijgemaakt worden, verlost worden van die wet van de zonde en van de dood. Die het zo heel vaak in je leven voor het zeggen heeft, dan moet je van vrijgemaakt, dan moet je van verlost worden. Hoe kan dat dan? Hoe kun je daarvan verlost worden? Kun je jezelf daarvan verlossen? Nee, dat kan niet. Kan die goede wet van God ons misschien daarvan verlossen, van die wet van de zonde? Kan die goede wet van God er dan voor zorgen dat ik toch ga leven naar die geboden van God? Nee, ook die kan het niet. De wet van God kan het ook niet. Paulus zegt, die is krachteloos. Die wet van God is zwak, daarvoor zwak. U zegt, maar die wet is toch goed, die wet komt er bij God vandaan. Kan die dan het goede in mijn leven niet bewerkstelligen? Nee, die wet is wel goed hoor, jazeker, die blijft goed. Maar wij zijn slecht. Paulus zegt, die wet is krachteloos door het vlees. Dat ben ik, en u, en jij. Daardoor is die wet krachteloos geworden. Kan niet datgene doen wat God eigenlijk van ons verlangt. Het is net met die verkeersregels, hè. Die regels zijn toch goed? Die zijn toch perfect? Die zijn niet zomaar verzonnen, maar die zijn gemaakt om het allemaal goed in het verkeer te laten verlopen. Maar ja, wij lappen die verkeersregels zo vaak in onze laars. En wij doen waar we zin in hebben. En dus wat doet die wet van God eigenlijk? Die wet van God die klaagt ons aan. Die geeft feilloos aan waar we de fout in gaan. Zoals een flitspaal, hè? Een flitspaal, die flitst je, die maakt een foto van je als je te hard rijdt of als je door rood heen rijdt. En ja, als dan die bekeuring bij je binnenkomt, ja, dan kun je protesteren wat je wil, maar ja, je moet betalen. Kan niet anders. En zo staan wij met z'n allen in de schuld tegenover God. Elke keer weer die overtreding van die wet van God, dat moeten we betalen. In de schuld staan we tegenover hem. Nou ja, en bekeuringen en boetes, die kunnen we wel betalen. Ja, je moet niet te veel krijgen, maar die kunnen we wel betalen. Maar die schuld tegenover God, die we elke dag maken, ja, die kunnen we niet betalen. Die kunnen we in eeuwigheid niet betalen. Dat bestaat niet. Onbetaalbaar. Die schuld die we maken vanwege het overtreden van die goede wet van God. Maar vraagt u dan, maar hoe komen we dan toch van die schuld af? Want daar gaat het toch om. Nou, dan komen we bij die derde wet. Die derde wet die Paulus noemt. We hebben dus de goede wet van God. Die wet die God geeft. Die rechtvaardige eis die op ons leven ligt. Dan hebben we ook die wet van de zonde en van de dood. Dat we altijd maar weer tegen die wet van God ingaan. Maar Paulus spreekt gelukkig ook nog over een andere wet. En dat is, ja, dat is de wet van de geest. Dat is de Heilige Geest, de Geest van Pinksteren. De wet van de Geest en het leven in Christus Jezus. Die wet van de zonde die heeft te maken met de dood. Maar die wet van de Geest die heeft te maken met het leven in Christus Jezus. En dat is de derde wet die Paulus noemt. Ja, en als wij leven onder die wet, onder die wet van de Geest van het leven in Christus, ja, dan staan we onder een hele andere heerschappij. onder een hele andere wet. Niet van de zonde, maar van de geest. De Heilige Geest. En de Heilige Geest die is er altijd op uit om ons te doen leven uit datgene wat Christus voor ons gedaan heeft. Dat is zo mooi als een kind gedood wordt en een doopformulier wordt gelezen. En er wordt gelezen over de betekenis van de Heilige Geest. Dan wordt er van die Heilige Geest gezegd dat hij ons wil eigen maken. Ons wil geven datgene wat we in Christus hebben. Namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Hoe kunnen we dat nieuwe leven voortbrengen, dus levende geboden van God, als we leven door de Heilige Geest uit Christus, in wie die afwassing van de zonde is, maar ook die vernieuwing van ons leven. Onze gerechtigheid en onze heiligheid ligt alleen in Hem. En onder die wet wil Paulus dat wij nu leven. Maar daar heeft dus wel wat voor plaatsgevonden. Dat we onder die wet kunnen leven. Onder die wet van de geest. En dat heeft nu alles te maken met kerst. Dat heeft nu alles te maken met datgene wat wij in de afgelopen dagen, in de adventsperiode, met de kerstdagen, gehoord hebben. Want dat brengt Paulus in dat derde vers aan de orde. Als hij dan spreekt over die vrijmaking, die verlossing. En dan klinken daar kerstklanken. Kerstklanken in Romeinen 8. Want dan zegt Paulus dan, wat voor de wet onmogelijk was, dus die goede, die heilige wet van God, krachteloos als ze was door het vlees, wij maken die wet krachteloos, dat heeft God gedaan. Dubbele punt, wat heeft God dan gedaan? Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde en de zonde veroordeeld in het vlees. Nou, ik zei al, het lijkt wel of we Johannes horen spreken. Als hij zegt, het woord is vlees geworden. Paulus zegt hier ook. Die zoon is in gedaante gelijk geworden aan dat zondige vlees van ons. En dat omwille van de zonde, om de zonde te veroordelen in het vlees. Zo diep wilde Jezus nu afdalen. Dat is zijn vernedering, dat hij vlees geworden is. Om ons mensen en om onze zaligheid, zegt de geloofsbelijdenis van Nicea, uit de hemel is nedergekomen en mens is geworden. Vlees is geworden. Waarom? Waarom deed Jezus dat? Of liever gezegd, waarom zond God de Vader zijn Zoon naar deze aarde? Ja, om met die zonde af te rekenen. Om die zonde uit te schakelen. Om die wet van de zonde die zoveel macht heeft, om die uit te schakelen. Dat is het doel van de missie, van die zending van Gods Zoon. Dat is geen mission impossible. Zo van, ja, dat is toch mislukken gedoemd. Dat doet de Heere God nou wel, maar ja, dat kan toch niet. Nee, dit is een geslaagde missie. Want Jezus is zo diep doorgedrongen in dat machtsgebied van het vlees, om daar op dat terrein de zonde, die wet van de zonde, uit te schakelen. Zoals commando's ook wel eens heel diep in het vijandelijke gebied infiltreren, om daar een vijand uit te schakelen. Nou, dat heeft Jezus gedaan. Daar kwam hij voor. Zo diep is hij afgedaald. Onvoorstelbaar. Wat een vernedering. Om op dat terrein te komen waar de zonde heerst. Waar de vijand is. Daar waar de zonde de scepter zwaait. Daar is Christus binnengegaan om daar met die macht, met die wet van de zonde, af te rekenen. Zoals een leider van Hamas of van Hezbollah soms in zijn eigen huis wordt geliquideerd, omgebracht. Zo is Christus dat vijandelijke terrein van ons ingegaan om die zonde te veroordelen in dat vlees, in mijn vlees. Dat vlees van u en van jou. Op eigen terrein. Om daar de zonde, die wet van de zonde, uit te schakelen. En dat had een doel. Dat deed Jezus niet zomaar. Niet voor zichzelf. Hij had het niet nodig. Hij had helemaal geen schuld. Hij overtrad die wet van zijn vader helemaal niet. Maar het had een hoog doel, opdat, zegt Paulus, opdat de rechtvaardige eis van de wet, want die blijft staan, hè? Dat zei ik. Die rechtvaardige eis, daar kunnen we niks van houden doen. Opdat die rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons. Dat je toch gaat leven naar, naar datgene wat God van ons eist, wat hij van ons verlangt, wat hij van ons wil. Dat die rechtvaardige eis van God in ons leven vervuld wordt. Want dat wil God toch? Dat is toch het hoge doel van ons leven. Daarvoor heeft hij ons toch geschapen. Dat we zullen leven tot eer van zijn naam. Dat we zullen leven naar zijn geboden. Dat we daarin wandelen, in die waarheid wandelen. Zijn geboden doen uit dankbaarheid. Dat wil God toch? Maar ja, dan moet je wel ergens van verlost worden. Dan moet je wel verlost worden van die wet van de zonde. Dan moet je dus niet, zegt Paulus, naar het vlees wandelen. Die wet van de zonde elke keer maar weer gezag geven in je leven. Maar dan moet je leven in de geest. Die geest van het leven in Christus, dat geboren koningskind. Niet dansen naar de pijpen van de zonde, want die voert tot de dood. Maar leven onder de wet van de geest, want die geeft leven. Leven in Christus. Dus dat bevrijdt van dat regime van de zonde en van het vlees. En dat regime, ja, dat zegt Paulus zelf ook, dat is tyranniek. Het kwade wat ik niet wil, dat doe ik juist. En het goede wat ik wil, dat doe ik juist niet. Dat is heel tyranniek. Daar vallen we heel vaak in de zonde. Daar wist David van. Hij was ook een man in Gods hart. Maar ja, hij viel in de zonde. Tegen het 7e gebod en het 6e gebod. Uria laten doden. En nou ja, noem maar op. En ook Petrus, hè, dat was toch een man die gezegd had. Ja, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Ja, prachtig, een mooie belijdenis. Maar hij heeft ook gezegd. Waar heb je het over? Ken die mens niet? Wie is Jezus? Diezelfde Petrus. Altijd maar weer die wet van de zonde en van de dood. Altijd maar weer die zwaartekracht naar beneden. Dat ervaart u toch in uw leven? Heb je een mooie preek gehoord? Je hebt een mooie avondmaalzondag gehad? En je wil naar de geboden van God. Je wil naar de wil van God leven. Maar ja, het is maandag. En aan het eind van die maandag moet je toch zeggen. Ja, ik had gisteren wel zo'n mooi voornemen. Maar nee, het is er toch niet van gekomen. Ik leef zo vaak toch nog onder dat regime van die wet van de zonde. Dat is zo'n harde meester. Maar wie verlost me daarvan? Zelf kan je dus niet. Eén wel. Onze heiland. Dat kind in de kribbe. Die ook de man van smarten geworden is. Die zichzelf ook gegeven heeft. En wie nou leeft uit hem. Wie zich voegt onder de heerschappij van die wet van de geest van het leven in Christus. Daar zegt Paulus van. Ja, en die wordt dan ook vrijgemaakt. Van die wet van de zonde en van de dood. Dus hoe dichter bij de Heer Jezus, hoe minder dat die wet van de zonde invloed in je leven kan hebben. Maar hoe verder bij hem vandaan, hoe meer die wet van de zonde invloed op je leven kan uitoefenen. Weet u in uw leven, jij en ik, weten wij van die vrijmaking. Dat je mag staan in de vrijheid waarmee Christus je dan vrijmaakt. Vrijmaakt van die wet van de zonde. Dat is mijn verlossing. En dan zijn er toch gelukkig mensen, en ik hoop dat u het zelf ook bent, die dan mogen leven en iets mogen laten zien van dat hele afhankelijke leven van God. Waar toch die wet van de zonde uitgeschakeld wordt in die verlossing die Christus geeft om zo te leven naar die goede geboden van God. Dan zie je van die mensen waar je van zegt, ja, het straalt er zomaar van af. Die zo heerlijk dicht bij God leven. Die dat ook laten zien, die dat laten merken. Ja, als je ze zelf zou spreken, zouden ze zeggen, nou, maar ik heb ook nog heel veel last van de zonde hoor. En u kent me nog niet, want ik weet ook van die trekkracht van de zonde. Maar toch, je ziet iets van dat leven van God. Van die tere vrezen van Gods naam. En dat is niet iets wat ze zelf doen. Maar vanwege die vrijheid die ze hebben in Christus. Die heeft hen vrij gemaakt van die wet van de zonde en van de dood. Zodat die rechtvaardige eis van de wet in hun leven tot vervulling komt. Dat doet God door zijn verlossing in Christus. Ja, dan wil je niet anders dan God liefhebben. Liefhebben boven alles. En de naaste liefhebben als jezelf. Dat is dan niet een soort laude last van, ja, dat moet nou eenmaal. Nee, dat doe je graag. Dat doe je met een lieve lust. Nee, mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Nee, mijn uren en mijn tijd, laten ze u zijn toegewijd. Dat zing je dan ook van harte. Dat wil je dan niet anders. Je moet ook elke keer weer vragen, Heer, leer mij naar uw wil te handelen. Dan zal ik in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. En wat we straks naar de preek zingen, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Ja, dat geeft strijd. En daar weet Paulus ook van die goede strijd van het geloof. Want Paulus wist dus ook nog wel van die wet van de zonde en van de dood. Lees Romeinen 7 maar. Maar hij strijdt toch die goede strijd van het geloof. En hij weet dat hij moet leven naar de geest. Hij weet dat hij moet leven naar die wet van de geest van het leven in Christus. Het vlees, ja, dat begeert tegen de geest. Maar gelukkig, de geest begeert ook tegen het vlees. Alleen in Christus mag je meer dan overwinnaar zijn. Alleen in die verbondenheid met hem kan de vrucht van de geest ook groeien. Dan is er de vrijmaking van de wet van de zonde en van de dood. Denk maar aan Johannes 15, hè? Het bekende beeld dat Jezus gebruikt van ik ben de ware wijnstok en u bent de rank. Wie in mij blijft, moet je bij hem blijven, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kun je niets doen. Ja, wie niet uit Christus leeft, niet uit het kind in de kribbe, niet uit uw gezondene van de Vader. Ja, die ligt automatisch onder de heerschappij van de wet van de zonde. Daar is alleen maar die heerschappij, alleen maar die wet. Maar wie uit Christus leeft, die mag ook weten van die andere wet. Die andere wet is er ook nog. Die wet van de zonde, die blijft altijd maar weer datgene willen wat wij niet willen. Maar we vallen dan ook onder die wet van de geest van het leven in Christus. Dan willen we niet anders dan die rechtvaardige eis van de wet van God in ons leven tot vervulling laten komen. Dan zeg je, wat Paulus ook zegt, dan wandel je niet naar het vlees, maar dan wandel je naar de geest. Ja, het is nog helemaal geen Pinksteren. We moeten nog Pasen krijgen en dan krijgen we pas Pinksteren. Maar ja, de geest die wil toch niets liever dan dat er geleefd wordt uit dat geboren koningskind, uit die gezondene van de Vader. Die geest die werkt naar hem toe. Die geest die wil niets liever dan dat je leeft uit hem alleen. Waar spraken we op de beleidscategorisatie nog over de macht van de zonde? In een van de lessen kwam het naar voren. En toen zeiden we, ja, die macht die manifesteert zich voortdurend in ons leven. Nou, dat was herkenbaar. Ja, er werden ook vragen over gesteld en iedereen begreep dat. Maar toen werd in de les de volgende vergelijking gemaakt. Toen werd er gezegd, die strijd tussen de geest, dat goede wat God wil, en de zonde, die kun je wel vergelijken met een gevecht tussen twee honden. Twee honden die met elkaar aan het vechten zijn. En staat er dan in dat lesje, je kunt van tevoren wel voorspellen welke hond het wint. Welke? Nou, de hond waar het meeste eten aan geeft. Die is het sterkst. Die wint. Nou, gemeente, en dan komt de vraag, dat kwam toen ook naar de beleidscategorisanten toe, maar ook naar ons nu vanmorgen. Dan komt de vraag, aan wie geven we nu het meeste voedsel in ons leven? Aan wie dan? Geven we dat aan de geest, die geest van het leven in Christus, of geven we dat aan het vlees, aan die wet van de zonde en van de dood? Geeft u voortdurend toe aan die macht van de zonde, of vraagt u ook, Heere, leer mij naar uw wil te handelen, dan zal ik in uw waarheid wandelen. Dat je je wil voegen onder de heerschappij van de wet van de geest en van het leven in Christus. Wie zo leeft, ja, die mag weten dat hij het goede zal doen wat God van hem vraagt. Die zal leven uit datgene wat dat geboren koningskind gedaan heeft. Dan maakt hij je vrij. Vrij van die wet van de zonde om die rechtvaardige eis van de wet van zijn Vader in uw leven tot vervulling te laten gaan. Ja, gemeente, de kerstdagen die zijn straks voorbij. Nou, die zijn al voorbij, maar Je leeft nog een beetje in de sfeer van kerst. De kerstboom staat er nog en al de dingen die met kerst te maken hebben, die ruimen straks allemaal op. De kerstdagen zijn straks voorbij, oud en nieuw is straks voorbij. Maar dat kind, hè? Dat kind is er nog steeds. Die kunnen we nu opruimen. Dat kind in de kribbe, dat komt steeds naar ons toe. Ook als die man van smarten. En die vraagt wat. Die vraagt elke dag wat aan ons. Die vraagt, onder welke wet leeft u nou? Leeft u nou alleen maar onder die wet van de zonde? Geeft u nou alleen maar toe aan die macht van de zonde? Leeft u alleen maar onder die wet? Of leef je ook onder de wet van de geest van het leven in mij? Voeg je je leven ook naar mij? Luister je ook naar mij? Of leef je alleen maar naar die wet van de zonde? Dat is een vraag die elke keer weer aan ons toekomt. En op die vraag moeten we een antwoord weten. Moeten we kunnen zeggen, ja Heer, eigenlijk alleen maar die wet van de zonde. Of, ja Heer Jezus, ik wil leven heel dicht bij u. Ik wil leven naar uw wil en naar uw geboden. Dat die rechtvaardige eis van de wet van uw vader in mijn leven tot vervulling mag komen. En dan doet God dat ook. Dan verlost hij u ook van die wet van de zonde en van de dood. Dan mag je staan in die vrijheid waarmee Christus je dan vrijmaakt. Kom gemeente. Leef dan heel dicht bij dat kind. Van dag tot dag. Nu nog in 2024. Maar straks ook in 2025. En bedenk de dingen die van de geest van God zijn. En niet de dingen die van het vlees zijn. Want het bedenken van het vlees, zegt Paulus, is de dood. Dat voert uiteindelijk tot de dood, ook de eeuwige dood. Maar het bedenken van de geest, leven onder die wet van de geest van het leven in Christus, dat geeft leven en vrede. Mag ik eindigen met de volgende vraag, die te maken heeft met dat voorbeeld uit dat boekje van de beleidscategorisatie. Aan welke hond geeft u nou in uw leven, in jouw leven, het meeste eten? Neem die vraag maar mee. Amen. We mogen met elkaar zingen. Wat ik al zei, Psalm 143, dat tiende vers. Opnieuw zo'n vraag om te leren te leven naar de geboden, de wil van God. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij dan mijn hand. Uw goede geest, dat wordt ook gezongen over de geest, bestuurt mijn schreden, mijn stappen door het leven heen en leidt mij in een effen land. 143 vers 10. zullen we elkaar danken en bidden. Geprezen zij uw heerlijke naam, u de God van zaligheden. Bij u is er heil, bij u is er zaligheid, bij u is er verlossing. En de geest die van u de Vader en de Zoon uitgaat, die wil niets liever dan dat we onze schreden, onze stappen zetten op die goede weg die u ons wijst. In uw woord en in uw wet. En geef dat we zo vanuit die vrijheid waarmee Christus ons wil vrijmaken, zullen leven. Dat we niet dienstbaar zullen zijn en blijven aan die wet van de zonde, maar dienstbaar zullen zijn aan die wet van de geest van dat leven in Christus. Dat geboren koningskind, die ook de gekruisigde is geworden, maar die dat werk volbracht heeft. De vloek van de wet weggenomen heeft. De zonde uitgeschakeld heeft in ons vlees. Zo diep wilde hij gaan. Zo diep is hij dat vijandelijke terrein ingegaan. Om daar die vijand uit te schakelen. En zo kunnen we alleen maar leven uit hem. Als een rank verbonden zijn met die wijnstok Jezus Christus. Om zo vrucht te mogen dragen. Geef dat we zo heel dicht bij dat kind mogen leven. En voedsel mogen geven aan de geest in plaats van aan het vlees. Leert u ons dat van dag tot dag. We danken u voor uw woord. Voor het onderwijs wat u daarin gaf. Laat het met ons meegaan. Op deze dag, maar ook in heel ons leven. Hoe oud we ook geworden zijn, maar ook hoe jong we nog zijn. Dat wij niet toe zullen geven aan al datgene wat naar ons toekomt, wat ons van u aftrekt. En er kunnen zoveel dingen in ons leven zijn, soms zo heel gecamoufleerd dat het net lijkt dat het allemaal niet zo erg is, maar toch, het trekt ons bij u vandaan. Maar dat we ook die trekkracht van u mogen ervaren. Dat u ons trekt door uw woord en door uw Heilige Geest naar u toe. Elke dag, elke zondag. En zo bidden wij van u, wilt u zo met ons meegaan. Dat u bij ons zijn, ook in alle omstandigheden van ons leven. Als we zorgen kunnen zijn in het gezin, op het werk, in allerlei andere situaties. Zorgen om de gezondheid van onszelf of van anderen, van familieleden waar we zorg over hebben. Hoe zal het gaan? Als er zo heel plotseling iets kan gebeuren, dan is er altijd weer de angst en de onzekerheid. Hoe zal het verder gaan in het leven van hem of haar? Van een vader of een moeder, van een zus of een schoonzus, van een zwager, van een kleinkind, van ach, hoeveel mensen kunnen er niet zijn waar we zorgen over kunnen hebben als het gaat over gezondheid. Maar er kunnen ook allerlei andere dingen zijn die ons leven bezighouden. Als we misschien nu in de kerk waren of met deze dienst verbonden waren en steeds maar weer onszelf tot de orde moesten roepen, blijf toch luisteren. Wees toch geconcentreerd op datgene wat er gezegd wordt. Laat je niet afleiden door al die gedachten die maar door je hoofd heen spoken. Heer, geef dat we zo elke keer weer mogen luisteren, geconcentreerd mogen zijn op de stem, die levende stem van u. We bidden van u, wilt u zijn met Peter Verloop, wanneer hij gelukkig nu weer thuis is, zelfs ook vanmorgen weer in de kerk mag zijn. Maar dan nog verder moet gaan met die behandeling, wilt u hem daarin ook zegenen. We danken u voor de zegen die tot nu toe ook gegeven wordt, de goede uitslagen die er tot nu toe mogen zijn. Maar wilt u ook verder met hem, met zijn vrouw, met zijn kinderen en kleinkinderen zijn. Dat bidden we ook voor mevrouw Lies Brandwijk, als ze nu in Waardhoven opgenomen is. Geef dat ze daar op krachten mag komen om weer thuis te kunnen komen bij haar man. Hoe het niet allemaal gemakkelijk is, wat hij allemaal mee moet maken, nu ook met zijn vrouw. Maar geef dat hij de kracht van u mag ontvangen om er steeds ook voor haar te zijn. En dat ze gelukkig ook samen mogen zijn. Wilt u ook zijn met de heer Kees de Bond, wanneer hij weliswaar thuis is, maar zich nog heel zwak voelt. Geef nieuwe krachten, maar geef bovenal verwachting van u als ons leven een leven is wat naar het einde toe neigt, als we dat merken in de afbraak van ons lichaam, zo sterk altijd geweest, maar dan toch opeens dat verval van krachten, dat we dan toch mogen weten, al wordt onze uitwendige mens verdorven, zien we dat dat achteruit gaat, dat nochtans de nieuwe mens vernieuwd wordt van dag tot dag, omdat we weten dat zo ons aardse huis, die levenstent afgebroken wordt, wij een gebouw hebben niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Richt zijn ogen, richt onze ogen daarop. Wilt u zo bij hem zijn, samen met zijn vrouw en alle die hem lief en dierbaar zijn. We bidden ook voor Xander en Gerdine. Altijd maar weer die zorg over de gezondheid van Gerdine. Altijd maar weer de zorg die Xander verleent aan haar. En ook velen om hen heen die die zorg ook ter hand nemen. Wij geven bovenal dat ze samen mogen weten dat ze in uw handen liggen. Wij weten niet hoe de toekomst zal zijn. Of het vooruit zal gaan, hetzelfde zal blijven. Maar we weten wel dat we in goede handen zijn. In die vaderhanden van u. Geef dat vertrouwen. En geef dat ze zo verder kunnen. Samen ook. Heren, we mogen u ook hartelijk danken. Dat afgelopen eerste kerstdag, op die bijzondere dag, er een kind geboren mocht worden. Dat er bij Paul en Jacobineke een gezonde zoon geboren mocht worden. Dat hij die mooie naam ook mag dragen, Lucas, Joost. Dat hij, ook als hij ouder wordt, mag weten dat in dat Lucas-evangelie gesproken wordt over een koningskind. Wat op eerste kerstdag altijd weer herdacht mag worden dat hij geboren is. En dat hij op zijn geboortedag altijd weer mag denken aan de geboorte van dat kind. En daaruit mag leven. Wilt u met dit gezin zijn? Met Sophie en Abo en Sil, wanneer ze blij zijn met het broertje. Maar ook de grootouders en allen die familie van hen zijn, ook hier in de kerk. We mogen u hartelijk danken voor dit nieuwe leven en dat alles goed mocht gaan. Ondanks een lange wachtenstijd, maar dat u alles wel gemaakt hebt. Wilt u zo met allen zijn die ook nieuw leven verwachten, ook onder ons, dat ze mogen leven in het besef dat u leven bewaart en leven schenkt en dat ook kinderen die geboren mogen worden mogen leven uit dat ene kind, de zaligmaker Jezus Christus. Heer, wees met ons in het geven van onze gaven, dat we er altijd weer aan mogen denken dat u arm geworden bent om ons rijk te maken, opdat wij die arm zijn rijk zullen worden, maar dat we ook mogen denken aan die vele armen in deze wereld. Doe ons zo met een mild hart geven. We denken ook aan het werk van Paulus Jan en Antje Kiewit voor Wycliffe. Zegen ook dat werk. En ook alle anderen. Ook het werk van de MAF, van Theo en Klazien, die met zo'n prachtige kerstgroet ook tot ons kwamen. Ook Paulus Jan en Antje die groeten aan ons overbrachten. We bidden van u, geef dat al dat werk in uw koninkrijk gezegend mag worden. Ver weg, maar soms ook heel dichtbij. En dat uw koninkrijk mag worden uitgebreid tot aan de uiterste grenzen van de aarde. En velen mogen komen tot de kennis van uw heerlijke naam. En mogen leven onder de wet van de geest van het leven in Christus Jezus alleen. Hoor ons om zijnentwil. Uit genade. Amen. We gaan nu met elkaar zingen. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. We gaan met elkaar zingen Psalm 105. Psalm 105 vers 3 en ook het laatste vers. Vraag naar de Heer en zijne sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. Zoek dagelijks, elke dag zijn aangezicht, dicht leven bij hem die het heil voor ons bewerkte. En dan ook vers 24, dat laatste vers van Psalm 105. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. Zijn wet betrachten en voortaan volstandig op zijn wegen gaan. 105 vers 3 en 24. Ga er nu heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.